Ja, Pasen, hij leeft. Daar willen we deze morgen ook bij stilstaan, over het leven dat hij is. Het leven dat hij geeft. En misschien kun je hem even laten zien, Koen. Ik heb het leven gekoppeld aan een aantal woorden. En daar willen we deze morgen bij stilstaan. Het leven wat te maken heeft met dood. Het leven wat in Gods woord te maken heeft met het woord. Het leven wat te maken heeft met geest, met kracht, met hoop en de persoon waarom het gaat, de persoon van de Heer Jezus Christus. Daar willen we deze morgen kort bij stilstaan. In de eerste plaats leven en dood. In het eerste lied wat we hebben geluisterd, daar zongen, en u heeft het wellicht meegezongen, nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Ja, het is volbracht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. En toen ik daarover nadacht, toen kwam ik bij een tekst uit Hebreeën 2. En die wil ik u graag even lezen, want dat is wel een bijzondere, geweldige tekst. Hebreeën 2, vers 14. Dat gaat over de persoon van de Heer Jezus, het werk wat hij gedaan heeft. En in eerste instantie is in de Hebreeënbrief de context Gods handelen met zijn volk Israël. En dat hij ook in het vlees gekomen is bij zijn broeders. En dan lezen we in hoofdstuk 2 vers 14 van de Hebreeënbrief. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, de Heer Jezus, eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood hem, die de macht van de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Een geweldige tekst. Door de dood. De Heer Jezus is de dood ingegaan. Hij is gestorven. Hij was in de dood. 3 dagen en 3 nachten. Maar vervolgens is hij de dood weer uitgegaan. Hij is opgestaan. En dat is bijzonder. Want die tegenstander, die duivel, die diabolos, degene die alles maar door elkaar gooit, ja, die heeft macht. Die heeft kracht, die heeft geweld, die heeft sterkte van de dood. Dat hebben we gelezen. Hem die de macht, en daar staat niet, ja, in onze vertaling staat over de dood, maar letterlijk staat er hij die de macht van de dood heeft. Want er is iemand die almachtig is over alles, en dat is de Heer zelf. Maar de tegenstander, ja, die heeft macht van de dood, dat is de duivel. Maar die heeft de Heer Jezus teniet gedaan. Christus stond op uit de dood en onttroonde daarmee de dood. Hij deed de dood teniet. En dan zijn we precies bij de reden waarom hij moest sterven. Ik weet niet of u zich die vraag wel eens stelt. Waarom is er eigenlijk dood? Waarom gaan mensen dood? Waarom gaat de natuur dood? Waarom, ja, eigenlijk alles is gedoemd om dood te gaan. Weet u, de Bijbel geeft een heel duidelijk antwoord. Zonder dood geen leven. De mensen stellen wel eens de vraag, en misschien is die ook wel eens aan u gesteld, is er leven na de dood? En dan kun je eigenlijk als, ja, misschien wel als grappig antwoord geven, is er leven na de dood? Ja, waar anders? Er is alleen maar leven na de dood. Want we weten en kijken om ons heen, alles wat in deze wereld leeft, ook mensen, komen tot een eind. Het gaat niet om het eerste, maar het is een Bijbels principe dat het gaat om het tweede. Om datgene wat blijvend is. Het eerste gaat voorbij. Kijk naar de natuur, kijk naar de cyclus. Het eerste gaat voorbij. Er is iemand, en of dat nou een mens is of een dier, die het leven geeft. Maar vervolgens is dat leven gegeven en degene die het leven geeft, die sterft weer. Ja, het gaat namelijk om het leven wat gegeven wordt. En daarom staan we niet stil bij de dood. Nee, we staan juist stil bij waarom je doodgaat, namelijk om op te staan. Om te leven. En dat heeft de Heer Jezus gedaan. En daarom zegt deze onze tekst ook in Hebreeën 2 vers 14. Om zo te onttronen degene die de macht van de dood had. Want dat had de tegenstander niet zien aankomen. De tegenstander, wiens doel het is om datgene wat God gemaakt heeft en wat God in zijn plan heeft uitgelegd, om dat er niet te doen. En de mens te laten geloven dat, ja, dat eenmalige leven, dat dat het wel is. Maak er vooral wat van, want ja, je weet nooit wanneer het eindigt. Nou, het maakt ons niet uit wanneer het eindigt, want het leven begint dan juist. En dat is de boodschap van Gods woord. Hij is opgestaan, de Heer Jezus is opgestaan om zo te onttronen degene die de macht van de dood had. En nogmaals, dat had de tegenstander niet zien aankomen. We lezen in 1 Korinthe 2 dat als de leiders van deze wereld, en daar gaat het ook over de tegenstander, de duivel, de Satan, als die de leiders van deze wereld, als die het gekend hadden, als die wisten wat het plan van God was geweest, dan hadden ze de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd. Want juist door de dood is het leven tot stand gekomen. De duivel had het trouwens kunnen weten. Want in een van de eerste versen van Gods woord, Genesis 3 vers 15, is het in feite al aangekondigd. De Heere zegt daar tegen Adam en Eva, ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Gij zult het de hiel vermorzelen. De tegenstander zal de hiel van het nageslacht van Adam en Eva vermorzelen. En dat heeft hij gedaan. Want de hiel heeft alles te maken met de wandel van iemand. Want ben je gekwetst aan je hiel, dan is wandelen niet meer zo makkelijk. En wandel in de Bijbel staat voor leven. Gij zult het de hiel vermorzelen. Het leven van de Heer Jezus is inderdaad tot een einde gekomen op deze aarde. En de tegenstander dacht, yes. Ik heb gewonnen. Gij zult het de hiel vermorzelen. Maar de profetie en de belofte was, en dat zal u de kop vermorzelen. Juist de dood en het leven daarna heeft degene die macht had over de dood teniet gedaan. En dan staat er in vers 15, en waarom? Wel, om allen te verlossen die door de angst voor de dood, en dat is een menselijk ding, gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Als je in angst voor de dood leeft, ja, dan ben je inderdaad een slaaf daarvan. En dan ga je daaronder gebukt. Maar de blijde boodschap is, hem die de macht over de dood had, is teniet gedaan. Paulus die zegt het anders in Colossense 2. Die zegt, u bent met hem begraven in de doop. En het gaat hier over de doop in de dood van de Heer Jezus. U bent één geworden met die dood van de Heer Jezus. En u bent ook met hem opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En hij heeft u, toen u dood was in uw overtredingen en het onbesneden zijn van het vlees, samen met hem levend gemaakt. Door genade te geven aan al uw overtredingen, staat er letterlijk. Dat is wat God gedaan heeft in het werk van de Heer Jezus Christus. Dat is Pasen. Natuurlijk moest daar de dood zijn, want zonder dood geen leven. Het gaat om het leven dat God geeft. En dat is een leven wat voorbij gaat aan het aardse. Leven heeft alles te maken met dood. Het leven, het geweldige leven dat God geeft, heeft ook alles te maken met het woord. Vele teksten die daar ook over spreken, ik noem er maar een paar. Filippenzen 2 vers 15. Daar staat, en dan gaat het over de gemeente, leden van het lichaam van Christus. En als je een gelovige bent, dan mag je zeggen, hé, dat gaat over mij. Dat je een kind van God mag zijn, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waarin je mag schijnen als lichten in de wereld. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nou ja, de boodschap staat er dan ook bij, hoe dat werkt. Waarin we mogen schijnen als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Zo mag je leven zijn. Je mag schijnen als lichten. Dat betekent, ze mogen je zien. Ja, je mag gezien worden. Sowieso mag je gezien worden door de Heere God zelf. Hij ziet je, hij houdt van je. Hij houdt je vast. Maar als het dan gaat over de praktische handel en wandel in je leven, dan mag je ook inderdaad in een duistere wereld schijnen als een licht. En hoe werkt dat? Nou, door vast te houden aan het woord van het leven. Door vast te houden aan het woord van het leven. Letterlijk staat er, door het woord van het leven boven te houden. Of wij zouden zeggen, door het woord van het leven voorop te stellen. Dat is de eerste plaats. Dat is het eerste waarom het gaat in je leven. En zo kun je inderdaad schijnen als een licht in de wereld. Door het woord van het leven voorop te stellen. Er staat in Johannes 6 een geschiedenis van de Heer Jezus die spreekt. We gaan die niet allemaal lezen, maar u kent de geschiedenis vast. Dan spreekt de Heer Jezus over het brood des levens wat hij is. Het brood waarvan de mens moet leven. En de mens zal niet leven bij brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer uitgaat. Dat is dus het woord. Het woord van het leven. En dan zegt de Heer Jezus in Johannes 6, eet mijn lichaam en drink mijn bloed. Natuurlijk, figuurlijk. Het gaat erom dat je deel hebt aan Christus. En dan staat er, de Heer Jezus zegt dan, Johannes 6 vers 57, zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ik ook wie mij eet, zo zal die leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals de vaderen het manna gegeten hebben en gestorven zijn. Maar wie dit brood eet, het levende brood, het woord van God, het woord dat vlees geworden is, die zal in eeuwigheid leven. En toen de mensen dat hoorden, toen dachten ze, dat is een zware boodschap. Dan moet ik dus deel krijgen aan datgene wat God geeft. En moet ik misschien datgene waarvan ik zelf invulling dacht te geven om het leven te krijgen, achter me laten. En er staat dan ook dat verschillende zeiden, deze boodschap is hard. Wie kan haar verstaan? En velen keerden de rug toe naar de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, zouden jullie ook niet weggaan? Vers 67, Jezus zeide tegen de 12, wilt u ook niet weggaan? En dan komt er dat geweldige getuigenis van Simon Petrus. En Petrus antwoordde en zeide, Heere, naar wie zullen we gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Het woord van de Heer is het leven. U heeft woorden van eeuwig leven. En zo is het leven dus verbonden ook met het woord. Het leven is ook verbonden met de geest. Ook verschillende teksten die erover spreken. Ik noem een tekst uit Romeinen 8 vers 5 en 6. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, bedenken de dingen van de geest. Nou, dat is een belangrijk uitgangspunt. En ik denk dat we dat ook wel kunnen ervaren in ons leven. Als je even heel zwart-wit gezegd, vleeselijk leeft, dan bedenk je de dingen van het vlees. Dat is dat eerste leven. Maar we weten, dat gaat voorbij. Daar komt de dood. En dan zegt Romeinen 8 vers 6, het bedenken van het vlees, ja, dat is dood. Maar het bedenken van de geest, dat is leven. Het bedenken van de geest is leven. Misschien zou je het ook anders kunnen zeggen. Dat je kan zeggen, het bedenken van geestelijke dingen, dat is leven. En dan denk ik aan wat Paulus zegt in Efeze 1, dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegen. Niet dat wat van de aarde is. Niet wat tijdelijk is. Oh, daar kun je ook van genieten. Alleen dat genieten is altijd maar tijdelijk. Is eventjes. Gaat voorbij. Het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven. En dan is het wel mooi, dan staat er nog een woordje bij. Het bedenken van de geest, de geestelijke dingen, is leven en vrede. En die twee dingen die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want als je het leven hebt, het leven met een hoofdletter, ja, dan heb je ook vrede. Dan heb je rust. Dan is dat de dood voorbij. Want een van de meest aangrijpende items waardoor mensen onrust hebben, waardoor ze geen vrede hebben, dat is, hoe je het ook went of keert, angst voor de dood. Maar wanneer die er niet meer is, omdat je het leven hebt ontvangen, dan is leven uit de geest. En dat is leven en vrede. Leven en geest. Paulus die zegt in Efeze 1 vers 13, als het gaat om ook de geest, in hem bent u, toen u het woord van de waarheid hebt gehoord, het evangelie, in hem bent u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Een onderpand van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Het leven heeft alles te maken met de geest. De geest die ons gegeven is, in wie we verzegeld zijn, tot de dag van de verlossing. In geestelijke zin zijn we al verlost en zijn we gezet in het hemelse. Maar er wacht nog een andere verlossing. De Heer Jezus was de eersteling. Een lichamelijke verlossing. En voor elke gelovige zal dat realiteit zijn. Toekomst, leven en de geest. Leven heeft ook alles te maken met kracht. Ja, dat is ook niet zo ingewikkeld om te bedenken. Als je dood bent, dan is er geen kracht meer. Dan kun je niks. En heel veel mensen zeggen dat ook, hè. Ja, ik leef wel, maar ik ben eigenlijk krachteloos. Het leven is eruit. Er is geen leven meer. Nee, leven kenmerkt zich doordat het krachtig is. Psalm 27. David jubelt het uit. De Heere is mijn licht en mijn redding, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En David heeft als het ware ook geweten, hij is het leven vanwege het woord. Hij is het leven vanwege de dood die overwonnen is. Hij is het leven vanwege de geest die vaardig is over mij. David getuigt ervan in zijn leven. En hier in deze psalm zegt hij, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? En dan gaat hij het nog een keer herhalen met andere woorden. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Nou, kun je dat zeggen? Net zoals David. De Heere, het leven, het woord, de geest, is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Of voor wat zou ik angst hebben? Is dat moeilijk om dat hardop te zeggen? Ja, misschien best wel. Want er zijn zoveel omstandigheden die invloed hebben op je denken, op je zekerheid, op je leven. Maar de blijde boodschap is, dat leven van hier en nu, dat gaat op een eind. En is eigenlijk in feite al voorbij. De Bijbel noemt dat dat je wel leeft, maar dat je in feite dood bent. Want er is geen verbinding met God. Maar op het moment dat je weet, Hij heeft mij verlost. Door genade ben ik een kind van God. Dan heb je het leven. En dan mag je net zoals David zeggen, Hij is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Of zoals Paulus het uitjubelt in Filippenzen 3 vers 10. Ah, dat ik hem mag kennen. En dat is een kennen in de diepste zin, hè, in de gemeenschap hebben met hem. Dat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. De gemeenschap met zijn lijden. Aan zijn dood gelijkvormig wordt, zegt Paulus. Maar de hoofdzaak is dat ik de kracht van zijn opstanding mag kennen. Dat is een bijzonder begrip in de Bijbel trouwens. De kracht van zijn opstanding. U denkt misschien, ja, dat was wel bijzonder. De Heer Jezus was dood, maar is opgestaan. Door de kracht van God, zeker. Maar die kracht van zijn opstanding is nog veel meer. Want je moet bedenken dat de kracht van zijn opstanding in de Bijbelse zin betekent dat hij daarmee heeft laten zien dat er zoveel kracht is dat in die opstanding alle mensen zullen opstaan. Want in Adam zal iedereen sterven. Nou, dat kunnen we maar al te gemakkelijk accepteren. Want dat zien we om ons heen. In Adam als mens op deze aarde, terwijl we rondgewandeld hebben of nog rondwandelen, zal er een moment komen dat je sterft. In Adam zullen alle sterven. Paulus zegt dat in 1 Korinthe 15. Maar in Christus zullen alle mensen opstaan. Moet je eens bedenken wat voor een kracht dat is. Wat voor een kracht dat is. Hetzelfde staat in Romeinen 1 vers 4. Laten we die tekst er eventjes bij pakken. Romeinen 1 vers 4. Daar zegt Paulus het ja, ook een beetje op soortgelijke manier. Romeinen 1 vers 4. Daar staat, Hij, en dat gaat over Christus, de Zoon, is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God. Hoe heeft Hij dat bewezen? Door zijn opstanding uit de doden. Jezus Christus, onze Heere. Hij is met kracht bewezen te zijn de Zoon van God te zijn, door zijn opstanding uit de doden. Die ene opstanding. Letterlijk staat er dat de Zoon bewezen heeft Gods Zoon te zijn in kracht. Hoe heeft Hij dat bewezen? Door de opstanding uit de doden. En in die opstanding zal elk mens opstaan. We weten dat is wat anders dan wat je nu al mag zijn, want u bent nog niet opgestaan. Nee, u zit nu allemaal. Maar als u straks opstaat, dan is dat een letterlijk opstaan. Maar dat is nog niet de opstanding waar de Bijbel over spreekt. Want dat is in de toekomst. Dat is na de dood. Of bij de wederkomst van de Heer. Maar we zijn wel opgewekt. Terwijl u erbij zit, of misschien er af en toe bij ligt, mag je weten, ja, naar het lichaam zit of lig ik. Maar geestelijk gezien ben ik opgewekt. Het leven zit erin. En er komt een moment dat ik ook zal opstaan. En voor de gelovigen in deze tijd mag dat zijn, meteen na het moment van sterven, zal er een opstanding zijn om geopenbaard te worden in het hemelse. En voor vele anderen een opstanding die in de tijd zal plaatsvinden als de Heer Jezus wederkomt. Opstanding, dat is kracht. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Of zoals Paulus het zegt in Efeze 1 vers 19, dat ik mag zien de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Nou, zo'n zin moet je als het ware nog een keer lezen om te bedenken van wat staat hier nou. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. En die alles overtreffende grootheid van zijn kracht is overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Macht en kracht. Ja, dat heeft te maken met de levende Heer. Waar komt die kracht en die macht vandaan? Nou, staat erbij, vers 20, Efeze 1. Die hij gewerkt heeft in Christus. Toen hij hem uit de doden opwekte. En aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Dus het feit dat de Heer Jezus is opgestaan. Eerst is opgewekt en vervolgens is opgestaan. En ter rechterzijde van God is. Is het bewijs van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. En daar hebben wij deel aan. Kun je je voorstellen? Snap je nou dat David zegt in Psalm 27. De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angstig hebben? Voor wie zou ik bang zijn? Ja, dat hoeft toch voor helemaal niemand? Als gelovige zou je kunnen zeggen, kan ik alles aan. En dat is geen hoogmoed. Ja, dat alles aan kunnen heeft te maken met je positie in Christus. Betekent dat dat je alles maar aanvaardt en dat alles gemakkelijk gaat en dat alles op rolletjes loopt? Wel nee, want in het aardse hebben we te maken met tegenslag, met gedoe, met ziekte, met pijn, met moeite, met... Nou, noem het maar op. Zeker. Alleen dat heeft te maken met dood. En dat komt tot een eind. Uw leven is verborgen met Christus bij God. Dat is het leven. Dat is geestelijk leven. Dat is leven in kracht. Leven heeft ook alles te maken met hoop. We hebben ook een spreekwoord, hè? Hoop doet leven. In Bijbelse zin is het eigenlijk andersom. Het begint namelijk bij het leven wat God geeft. En dat leven maakt dat er dus hoop is. Namelijk op een geweldige toekomst. Omdat Heere God zijn plan uitvoert. Dat is de hoop die we hebben. En in de context van opstanding haalt Paulus dat ook aan in 1 Korinthe 15, hè, dat hoofdstuk over de opstanding. Daarin zegt hij, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop hadden gevestigd. Gewoon letterlijk, als je nou voor dit tijdelijke leven, waarvan je weet dat komt tot een eind. Als je alleen voor dit leven je hoop op Christus hebt gevestigd. Zo van, nou Heer, wilt u me dan maar helpen bij mijn werk en bij mijn relatie en bij... Prima. Maar als je alleen voor dit leven je hoop op Christus hebt gevestigd. En tegelijkertijd bedenkt, ja maar ja, er komt een moment, dan stopt dat allemaal. Nou, als dat alleen je hoop is, dan zegt Paulus, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Want dan heb je je hoop gevestigd op iets wat van tijdelijk aard is. Wat weer voorbij gaat. Want dit leven gaat voorbij. Terwijl ik het zeg, denk ik dat er voor mij zoveel liedjes zijn gemaakt die dat steeds zeggen. Het leven gaat voorbij. Ja. Maar het leven met een hoofdletter gaat niet voorbij. Dat is het leven wat God geeft. Paulus schrijft in de Timotheusbrief tot twee keer toe. En dan gaat het me niet om de context, maar om de opmerking. Dat wij als gelovigen, en hij schrijft het aan Timotheus, maar over zijn hoofd heen ook naar elke gelovige. Dat wij onze hoop gevestigd hebben op God. Nee, niet op God. Hij zegt erbij, wij hebben onze hoop gevestigd op de levende God. Want dat is waar het om gaat. We hebben onze hoop niet gevestigd op iets wat voorbij gaat. Waarvan je een tijdje kan genieten en dan houdt het weer op. Nee, we hebben onze hoop gevestigd op de levende God. En leven met een hoofdletter. De tweede keer in het hoofdstuk 6 van dat hoofdstuk van Timotheus. Daar zegt Paulus het in de context en dat vond ik wel mooi. Daar heeft hij een opmerking over de rijken en hoe ze met hun rijkdom omgaan in deze wereld. Dan staat er, beveel de rijken in deze tegenwoordig deze tegenwoordige wereld, dat ze niet hoogmoedig zijn. En hun hoop niet vestigen op de onzekerheid van de rijkdom. Maar dat ze hun hoop vestigen op de levende God. Nou, dat is een geweldig mooi voorbeeld. Niet op de onzekerheid van de rijkdom van dit leven. Maar vestig je hoop op de levende God. En dan staat erbij, die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Alle dingen. En dat zijn in de eerste plaats alle geestelijke zegeningen. Hij verschaft ons die zegeningen om ervan te genieten. Dat is leven. En in Titus hoofdstuk 1 en 2, daar heeft Paulus het ook over de hoop van het eeuwige leven. De gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze redder Jezus Christus. De hoop van het eeuwige leven. De hoop van het leven van de eeuw staat er letterlijk. Want het wordt hier niet bedoeld het eeuwig leven, zo van dat is leven, dat duurt maar en dat gaat maar door. En dat is een beetje onze tegenwoordige uitleg van eeuwig, maar dat is niet de Bijbelse betekenis. Daarom zou je het ook moeten vertalen met de hoop op het leven van de eeuw. En dat is de toekomstige eeuw die komen gaat. We weten, de eeuw is een bepaalde periode in Gods plan. En de toekomende eeuw is ook de eeuw van de opstanding. Waarin iedereen zal opstaan. Hoop op het leven van de eeuw. En die gelukkige hoop, dat is de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en redder, Jezus Christus. Maar die hoop op dat leven is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. Is niet alleen iets van het geheimenis. Is niet alleen iets van de apostel Paulus. Als je David leest in zijn psalm 119, dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 116, Heere, ondersteun mij overeenkomstig uw belofte. Dan zal ik leven. Laat mij in mijn hoop niet beschaamd worden. Dat is hoop gevestigd op de Heere. Overeenkomstig de belofte die de Heere geeft. En dat is leven met een hoofdletter. En dat brengt ons uiteindelijk bij de persoon van het leven. Bij de persoon van de Heer Jezus Christus. Christus betekent gezalfde. Messias, Hebreeuws. Christus. En in die context wilde ik een paar versen lezen. We hebben Matteüs gelezen. De geschiedenis zoals door Matteüs beschreven van de opstanding. Maar ik wil lezen wat er in Markus staat. Ook daar gaat het over vrouwen die naar het graf gingen. In Markus 16. En dat trof me. Want daar staat er, Markus 16 vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht om hem te gaan zalven. Ja, dat was heel goed van ze. Want de Heer Jezus was ook de gezalfde. De Christus. De Messias. En ze willen hem zalven om ook naar hun idee in zijn dood hem eer te betuigen. Ze willen hem zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. En ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen ze opkeken, zagen ze dat de steen weggerold was. Want hij was heel groot. En toen ze het graf ingegaan waren, zagen ze aan de rechterzijde een jonge man zitten, gekleed in een wit lang gewaad, en ze waren ontdaan. En ze zeiden tegen hen, maar hij zei tegen hen, wees niet ontdaan. U zoekt Jezus, de Nazarener, de gekruisigde. En dan maak ik er even zelf bij, en jullie dachten de gezalfde, want daarom gingen ze hem zalven. De gekruisigde, Maar hij is opgewekt. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hadden. Ze gingen heen om hem te zalven. De Christus. De gezalfde. Of zoals de engel in een andere evangelie zegt. Wat zoek je de levende bij de doden? Wat nou? Hij moet nog gezalfd worden. Nee. En de bedoeling was natuurlijk geweldig. Hem eer te bewijzen. Maar hij is de gezalfde. En dat betekent dat hij koning is in eeuwigheid. Dat hij de Heere der Heren is. En de dood. Ja, die dood heeft hij overwonnen. Hij heeft degene die de kracht van de dood had teniet gedaan. Hij heeft leven tot stand gebracht. Wat zoekt gij de levende gezalfde? Bij de doden. Want een dode hoef je niet te zalven in de zin om de gezalfde te zijn. Nee, Christus leeft. En heerst. Efeze 2 vers 5. Met Christus. Dat zijn u en ik. Levend gemaakt. Als je in de concordantie Christus en leven opzoekt, dan zijn dat talloze teksten. Ja, omdat die met elkaar verbonden zijn. Met Christus ben je levend gemaakt. Filippenzen 1 vers 21. Te leven. Nou, kom daar eens om in deze coronatijd. Ja, te leven. Ja, graag. Leven. Te leven, zegt Paulus. Weet je wat dat is? Dat is Christus. En sterven is winst. Ja, dat kunnen we nu wel snappen. De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik bang zijn? Sterven, het voorbijgaan van dit oude, dat is winst. Want dat is leven. Of zoals Colossenzen 3 het zegt, u bent gestorven. Dat is ook wat als je dat tegen mensen moet zeggen. U bent gestorven. U bent gestorven. U bent dood. Ja, want dood betekent geen gemeenschap met God. U bent gestorven. Maar als je vervolgens de genade van God hebt aanvaard, dan mag je weten, en uw leven is met Christus verborgen in God. En wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, is Christus je leven? Is te leven jouw Christus? De dood voorbij? Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. In heerlijkheid geopenbaard worden. Ja, die heerlijkheid is nu af en toe nog ver te zoeken. Dat klopt. Ja, als je je ogen dicht doet, in geestelijke zin, mag je absoluut gaan genieten van al die zegen die God geeft. Maar hou ze dan vooral dicht en kijk niet om je heen, want het is een ellende. En dat is niet om dramatisch te doen. Maar dat is de realiteit van deze wereld. Die dood is. Maar ik zou zeggen, jubelen daarom uit met David. De Heer is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik angst hebben? Hij is mijn levenskracht. Waar zou ik voor vrezen? En dat brengt ons bij een lied wat we zometeen gaan luisteren nadat we gedankt hebben. Omdat hij leeft. Omdat hij... Ja, wat nou omdat hij leeft? Nou, omdat hij leeft, kijk ik uit naar morgen. Heb ik uitzicht wat er komen gaat. En dat heeft namelijk voorbij de dood. In de kracht. In het woord. In de geest. In Christus. Het lied wat we zometeen gaan luisteren. Ik vind het een geweldig mooi lied. Eindeloos lief. Had God de wereld. Laat maar even zien, Koen. Hij liet zijn zoon naar ons toe gaan. Die stierf aan het kruis om ons te redden. Maar het open graf getuigt dat hij is opgestaan. Omdat hij leeft, kijk ik uit naar morgen. Wat komen gaat, ik durf het aan. Want in zijn hand ligt heel mijn toekomst zeker. Daarom heb ik het leven lief, omdat hij leeft. En het tweede couplet, eindeloos groot is zijn genade. Hij geeft mij moed om door te gaan. Hij weet de weg en wat mij toekomt. Ik heb het leven lief, want hij is opgestaan. Omdat hij leeft, kijk ik uit naar morgen. Wat er ook komen gaat, ik durf het aan. Want in zijn hand ligt heel mijn toekomst zeker. Daarom heb ik het leven lief, omdat hij leeft. Amen. We gaan de Heer danken en dan luisteren naar dit lied. Ja, trouwe Vader in de hemel, dat is geweldig. Omdat u leeft. En omdat u het leven in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot stand heeft gebracht, is er eindeloze liefde en eindeloos groot uw genade. Het is allemaal volbracht. En het leven mag geleefd worden. Heer, wilt u maken dat we mogen gaan begrijpen wat u bedoelt. Best lastig. In een wereld die gekenmerkt wordt door dood. In een wereld die zich kenmerkt door dat er een einde komt aan alle dingen. Maar het leven, dat is van u. En u bent de levende God. Aan u komt geen einde. Aan u was ook geen begin. U bent er en zal er zijn. En dat is een geweldige zekerheid in ons leven. Dat we ondanks al die omstandigheden van tijdelijke aard toch kunnen zeggen: te leven, ja, dat is mijn Christus. Hij is mijn levenskracht. Voor wie zou ik bang zijn? Dank u wel, Heer, dat ja, de blijde boodschap mag klinken. En dat we het mogen aannemen. Gewoon omdat u het geeft. Dank u wel daarvoor. Wilt u maken dat die levenskracht, dat voorbijgaan aan de dood, dat luisteren naar uw woord, dat verzegeld zijn door de Heilige Geest, dat aspecten mogen zijn in ons leven die realiteit zijn. En dat ze ons elke dag in het spoor kunnen zetten. In het spoor van het leven. Dank u wel. Wilt u zo ook een blij getuigenis geven door wat we ook in ons eigen leven naar buiten toe mogen getuigen. Dat we leven. En we danken u daar zo heel hartelijk voor. Uit genade. Amen. We gaan luisteren naar het laatste lied. En als we dat gedaan hebben, dan gaan we genieten van een kopje koffie en thee. En van de paaseitjes die hier op tafel staan. Ja, de mensen thuis moeten hun eigen paaseitje maar nemen. En dan wensen we elkaar nog een goede paaszondag, goede tweede paasdag. En wellicht tot een volgende keer.